We samen een stukje uit Gods woord lezen. Ik wil met u graag lezen uit Genesis hoofdstuk 3 opnieuw. Maar voor het verband wil ik graag 2 vers 16 ook erbij lezen. En dan vervolgens beginnen te lezen in 3 vers 16. Genesis 2 vers 16, dit zegt Gods woord. En Jahweh God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag je vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 3 vers 16. Tegen de vrouw zei God: ik zal zeer vermeerderen uw pijn en uw zwangerschap. In pijnlijke omstandigheden zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei God: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. In pijn zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doris en distel zal u voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. En het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En Jahweh God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei Jahweh God: zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond Jahweh God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te werken waaruit gij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat geen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover het lezen uit Gods woord. Zoals aangekondigd, broeders en zusters, wil ik graag in deze reeks overdenkingen over de impact en de gevolgen van het kwaad en Gods goede schepping deze morgen stilstaan bij het feit dat de mens de toegang tot de boom des levens ontzegd wordt en nu onvermijdelijk gaat sterven. En het is een belangrijk gegeven dat ons allemaal aanbelangt, want zoals ik 14 dagen terug al aangaf, blijven de verstrekkende gevolgen van de ongehoorzaamheid van de mens niet beperkt tot hun relatie met de Heere God. Zoals we 14 dagen terug overdacht hebben, zijn de directe gevolgen voor de mens nu zij gezondigd hadden, dat zich meteen uit in het feit dat zij schaamte en vrees kennen voor elkaar. En schaamte en vrees kennen voor de Heer God. En er ontstaat meteen onderlinge verwijdering en een ernstige vertrouwensbreuk in beide relaties. En deze ontwrichte verhouding met God en zijn medemens, die hebben voor het verdere leven van de mens op aarde verregaande consequenties. Allereerst binnen de familiesfeer. Binnen de familiesfeer zullen de gespannen verhouding en de onderlinge strijd tussen man en vrouw pijnlijke familieomstandigheden met zich meebrengen voor zowel ouders als kinderen. Kinderen die zullen opgroeien in moeilijke gezinssituaties, in een gebroken samenleving, en dat zal onherroepelijk zijn sporen nalaten en verrijkende gevolgen hebben in de opeenvolgende generaties. En je moet niet zo lang wachten. In Genesis hoofdstuk 4 ziet u meteen wat de gevolgen zijn voor ouders als kinderen. En niet alleen in de familiesfeer, maar ook de wereld buitenshuis, die zal nu pijnlijk anders zijn voor de mens. Het dagelijkse leven zal zoveel harder zijn en veel meer inspanning vragen van de mens. Want zelfs de aarde bewerken om zijn dagelijks voedsel op tafel te krijgen, dat zal een moeilijke aangelegenheid, een moeizame aangelegenheid worden. Ook daar blijven de gevolgen van de ontwrichte verhouding met de Heere God en de mens met zijn medemens niet uit. De opbrengst van de aarde zal vele malen minder zijn en de relatie van de mens tot de schepping die zal steeds verder en verder in verval raken en de problemen die zullen talloos zijn. Maar hoe dramatisch de gevolgen voor het dagelijks leven van de mens nu ook mogen lijken, toch is dit geen onafwendbaar doemscenario. Er is een andere weg mogelijk. Kijk, wie God vreest en in zijn wegen gaat wandelen, die heeft een veel hoopvoller perspectief voor ogen. Want op die weg wordt zelfs in een gebroken wereld Gods goede zegen ervaren, zowel in het persoonlijk leven, binnen het gezin, als het leven buiten het gezin, in de buitenwereld. Maar, ondanks die hoopvolle verwachting, is er toch één gevolg van de zonde voor de mens, die in tegenstelling tot de dingen die we net overdacht hebben, fataal en onomkeerbaar is voor de hele mensheid. En hier zou ik toch graag uitgebreid de tijd willen voor nemen, broeders en zusters, want het belang ervan kan niet overschat worden. Er heerst veel onwetendheid en misverstanden onder de protestantse evangelische christenen over dit onderwerp. Maar laten we nu eerst de draad opnieuw opnemen in het verhaal van Genesis 3, waar we zowat 14 dagen terug gestrand zijn, namelijk in vers 19. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stoffen bent u en u zult tot stof terugkeren. Opmerkelijk genoeg wordt er nu pas voor het eerst opnieuw, al is het dan een iets andere bewoording, over sterven gesproken. Want sinds de ernstige waarschuwing aan het adres van de mens dat hij zeker zou sterven wanneer hij van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, in 2 vers 16, is er tot hiertoe in de tekst gekomen in 3 vers 19 al heel veel gebeurd. Maar niemand is gestorven, ondanks het feit dat de mens wel degelijk van de vrucht gegeten heeft. En dat is toch op zijn minst merkwaardig te noemen, niet? We zijn natuurlijk heel goed vertrouwd met dit verhaal. Als je voor het eerst hoort dat de mens zal sterven als hij van de boom van kennis van goed en kwaad eet, ja, dan verwacht je toch dat er na het eten van de vrucht toch iets gaat gebeuren. Nu pas wordt er voor het eerst tegen de mens gezegd door God dat hij uiteindelijk zal sterven als gevolg van de keuze die hij heeft gemaakt om van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. En by the way, is het u al opgevallen trouwens, dat er op geen enkel moment in dit verhaal de mens zichzelf gaat afvragen wat sterven nu eigenlijk is? Wanneer de Heere God de mens voor het eerst voorhoudt dat hij zeker zal sterven wanneer hij van de vrucht eet in 2 vers 16, dan heeft de mens daar helemaal geen vragen bij. Als in 3 vers 4 de slang de mens voorhoudt dat hij zeker niet zal sterven wanneer hij van de vrucht zal eten, dan lezen we niet dat de vrouw vragen heeft over de dood en wat dit voor de mens dan nu concreet mag betekenen. En ook hier in 3 vers 19 vinden we niet dat Adam vragen heeft bij het oordeel wat de Heer God hem voorhoudt, als hij tot hem zegt dat de mens stof is en tot stof zal terugkeren. Adam, die heeft precies een goed besef van wat hem nu te wachten staat. En dat heeft volgens mij alles te maken met de bewoording hier in vers 19. Namelijk dat de mens uit de aardbodem is genomen. En zoals de Heere zegt, stof bent u en u zult tot stof terugkeren. De mens is stoffelijk. Hij is verhankelijk. De mens is een sterfelijk wezen. Zo is hij van bij het begin uit de aardbodem gecreëerd. En zo wordt het ook verder begrepen in de schrift. Wilt u even met mij opslaan, Psalm 103. In Psalm 103 kunt u lezen, in vers 14, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. En let nu op wat er volgt. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds. Ziet u, automatisch wordt er het verband gelegd tussen het feit dat wij mensen Gods maaksel stof zijn, en meteen wordt er gezegd dat wij stervelingen zijn. Onze dagen zijn als gras, als een bloem des velds. En ook in Job hoofdstuk 10 vers 9, u moet het niet opslaan, maar kunt u heel duidelijk zien dat Job, die in een gesprek is met de Heere God, op een gegeven moment tot de Heere zegt: bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt. Wilt u mij tot stof doen terugkeren? En zo begreep ook de apostel Paulus stoffelijk trouwens. Laten we eens kijken in 1 Korinthe hoofdstuk 15, in vers 47 tot 49 en vervolgens vers 53 en vers 54. Dat kunt u lezen in 1 Korinthe 15, vers 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. En zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse. En zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Vers 53. Want dit verhankelijke moet onverhankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verhankelijke onverhankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. En let hier op de bewoording, vrienden. Het sterfelijke zal met onsterfelijkheid overkleed worden. Kijk, Paulus die zegt hier niet dat de mens die ooit onsterfelijk was, opnieuw onsterfelijk zal worden. Geen enkel schepsel op aarde is door God als onsterfelijk of onverhankelijk geschapen. Alleen God zelf. Alleen God zelf bezit onsterfelijkheid, onverhankelijkheid. Dat is wat Paulus uitroept in zijn lofprijs in 1 Timotheus 1, vers 17. De koning der eeuwen nu, de onsterfelijke, sommige vertalingen zeggen onverhankelijke, maar je kan even goed vertalen met onsterfelijke, de onsterfelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Trouwens, vrienden, alleen al het feit dat de Heere God voorzien had in een boom des levens, zou weinig betekenis hebben indien de mens niet sterfelijk zou geschapen zijn. De aanwezigheid van de boom des levens in de hof, die getuigt van het feit dat de mens door God bestemd is om op zekere dag van de vrucht van de boom des levens te eten en eeuwig leven te beërven. Juist de toegang tot de boom des levens bood de mens een heel andere uitkomst en een heel ander perspectief, in tegenstelling tot alle levende dieren die eveneens uit de aardbodem geschapen zijn op de zesde dag. De mogelijkheid om deel te krijgen aan het eeuwige leven en te delen in Gods onsterfelijkheid, die was er al van bij het begin. Heb je daar ooit al zo over nagedacht? Ja, iedereen kent de bekende tekst. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze tekst kent iedereen. Maar weet je, eeuwig leven is de goede haven die God al van bij het begin toebedacht had aan de mens. Maar in Genesis 3 leren we hoe deze hoop al snel onbereikbaar is geworden. De toegang tot het eeuwige leven is de mens nu ontzegd. Nu de mens door het eten van de vrucht te kennen heeft gegeven als God te willen zijn, en nu langer Gods beelddrager, is het ondenkbaar dat een goede God de gevallen mens voor altijd in deze ellendige toestand zou laten zitten. Het is omdat God te allen tijden het goede voor heeft met de mens, dat de toegang tot de boom des levens afgesloten wordt. Want eeuwig leven, dat zou voor de gevallen mensheid nu betekenen dat de ontwrichte, verstoorde relaties met alle menselijk kwaad en lijden dat het met zich zal meebrengen, tot in eeuwigheid zou aanhouden. Dus begrijp je, uitgesloten worden van de boom des levens is voor de mens en de schepping vanuit dit oogpunt gezien eigenlijk een bedekte zegen. En daarom zal het leven dat de mens gegeven is nu onvermijdelijk eindigen in de dood. In de plaats van te eten van de boom des levens die God had voorzien, zal de mens slechts zijn brood eten, tot hij tot de aardbodem terugkeert. in het zweet van uw gezicht zult u brood eten totdat hij tot de aardbodem terugkeert. En bij gevolg, vrienden, is de eindbestemming van de mens nu dezelfde als zijn begin, als zijn oorsprong. Hij is uit de aardbodem geworden en hij zal ook tot de aardbodem terugkeren. Hoewel de mens bestemd was voor het eeuwige leven, kan de mens de cyclus van leven en dood niet langer meer doorbreken. Nou, de mens die bestemd was om als Gods beelddrager heerschappij te oefenen over de aarde, die zal nu zijn hele leven worstelen en wroeten met de aardbodem om uiteindelijk te bezwijken en terug in die aardbodem te worden opgenomen. En hierin wordt het absolute drama dat de zonde van de mens tot gevolg heeft pas ten volle zichtbaar. En dat wordt heel vaak volledig gemist onder christenen. En toch is het cruciaal om de reikwijdte van het evangelie te begrijpen. Weet je, het grote drama, de tragedie is dat de mens nu niet langer in staat is om te heersen over de aarde. Integendeel, de mens die wordt zelf overheerst en is nu aan de dood onderworpen. De mens die heeft zijn heerlijkheid, zijn unieke, vergeven positie en functie in de schepping verkwanseld. Hij heeft door zijn vrijheid te misbruiken om te willen worden als God zichzelf volkomen buiten dienst gesteld, buiten werking gesteld. En wat een mens ook doet, het is onmogelijk om aan de slavernij van de dood en de verhankelijkheid te kunnen ontsnappen. God die had de hele aarde aan zijn voeten onderworpen, zoals Psalm 8 ons zo mooi voorhoudt. Maar nu is hij zelf aan de aardbodem onderworpen door de dood. De schepper God, de eeuwige koning, had de mens, zijn beelddrager, koninklijke waardigheid en eer gegeven. Ja, Adam die was geroepen om als priestervorst over de schepping te heersen als Gods zoon. Maar nu is die unieke relatie om in Gods naam als zijn zoon te heersen over de aarde onherstelbaar verbroken. Het is zoals met uw prachtige vaas. Als je een prachtige vaas stuk gooit op de grond, dan is het onmogelijk om die vaas in haar oorspronkelijke staat te herstellen. En zo is het ook met de koninklijke vader-zoon-relatie. Die is onmogelijk te herstellen. Deze fatale breuk, dat kan de mens niet ongedaan maken. En weet je, dit is nu precies waar God de mens voor gewaarschuwd had. Het eten van de vrucht zou de dood tot gevolg hebben. Niet meteen de fysieke dood, maar de levenslijn, de unieke relatie tussen God, de eeuwige koning van de schepping, en de mens, zijn beelddrager, zijn vertegenwoordiger op aarde, die is op slag verbroken. God verbreekt deze unieke levenslijn als gevolg van de dramatische keuze van de mens. Het fysieke leven zal nog wel buiten Eden verder gaan, maar de zin en de betekenis van wat waarlijk leven voor de mens is, te leven in die glorierijke, intieme, diepgaande verbondenheid met zijn maker, in relatie tot deze schepping, die is in rook opgegaan. De mens leeft dan wel nog lichamelijk, maar eigenlijk is dit geen leven zoals God het bedoeld heeft. Vrienden, en ik kan dit niet genoeg benadrukken, maar het heeft dramatische gevolgen voor de hele schepping. De mens die heeft namelijk een unieke vergeven functie in Gods organisatie binnen deze schepping. En nu de mens er zelf bewust is uitgestapt, bestaat het organisatiesysteem niet langer. Kijk, God de rug toekeren, dat is voor de goede werking van de schepping ja, even fataal als zou je de zwaartekracht opheffen of de zuurstof aan deze wereld onttrekken. Ik wil het toch even illustreren, dat jullie dat toch duidelijk voor de aandacht hebben. Kijk, neem nu de werking van ons zonnestelsel bijvoorbeeld. Zolang de zon blijft, dan wordt de baan van de verschillende planeten die rond de zon draaien en hun onderlinge relatie, die wordt bewaard. En dan is er harmonie. Maar wanneer de zon haar heerlijkheid verliest, ja, dan oefent ze niet langer invloed en aantrekkingskracht uit op de overige planeten en houdt eigenlijk het hele planetaire systeem op te bestaan. Het werkingssysteem van ons zonnestelsel, dat staat of valt met de kernrelatie van de zon in verhouding tot de overige planeten met hun onderlinge relatie. Ja, zo dramatisch is het wanneer de mens zijn kernrelatie binnen deze kosmos opgeeft, door de schepper God de rug toe te keren. Hoe hij verliest op slag zijn heerlijkheid en zijn heerschappij. En dit betekent het definitieve einde voor het werkingssysteem binnen deze schepping naar Gods instelling en organisatie. En wat komt er dan voor in de plaats? Want het betekent niet omdat dit werkingssysteem ophoudt, dat de schepping als het ware in een soort vacuüm terechtkomt. Nee, de dood gaat nu regeren en niet langer de mens. En de hele kosmos is aan dood en verhankelijkheid onderworpen van generatie op generatie op generatie. Dood en verhankelijkheid overheersen en bepalen nu het werkingssysteem binnen deze schepping. En de mens, evenals al wat dat leeft, de hele fauna en flora binnen de kosmos, die gaat nu in slavernij gebukt gaan. De hele schepping is nu aan vruchteloosheid onderworpen, een zucht onder het juk van dood en verhankelijkheid. Broeders en zusters, om dit goed te begrijpen, hoe dit zo kan geworden, moet je één ding heel duidelijk zien. De gevolgen van de heerschappij van de dood, die blijven niet beperkt tot Adam en zijn vrouw. En waarom? Wel, er heerst namelijk een solidariteitsprincipe binnen de mensheid dat betrekking heeft op alle generaties die zullen volgen. En ik probeer ook dit even te illustreren. Kijk, wanneer bijvoorbeeld de Belgische regering de oorlog verklaart aan IS, dan is het hele land, de hele bevolking in oorlog. En dan zijn wij allemaal, of we dat nu willen of niet, in staat van oorlog. En zullen wij allen ook te lijden hebben onder deze oorlog. En als deze oorlog niet ophoudt, dan wordt de volgende generatie als oorlogskinderen geboren. En dan zullen ook zij ongewild te lijden hebben onder de aanhoudende oorlog. En dit solidariteitsprincipe is eveneens van toepassing op de gevolgen van de zonde van Adam. Ik zou jullie graag willen meenemen naar Romeinen hoofdstuk 5. Naar een van de zeldzame keren dat de apostel Paulus onze aandacht vestigt op Adam. En dat meer bepaalt in functie van het evangelie. Het is goed om te weten dat in de Joodse traditie, dan voornamelijk in de buitenbijbelse geschriften, als bijvoorbeeld in de Dode Zeerollen, Adam frequent vermeld wordt. En als er over Adam gesproken wordt in die geschriften, dan valt het meteen op dat zij niet meteen de zonde van Adam voor de aandacht hebben, zoals dat zo gebruikelijk is onder ons. Maar dan rijst bij hen de vraag van Adam, die is zijn glorierijke heerschappij over de aarde verloren. En hoe kunnen wij als mensen die glorierijke heerschappij terugwinnen? En dat is nu net wat Paulus ons wil laten zien. Dat inderdaad die heerschappij over de aarde in Adam verloren is gegaan, maar hoe die nu teruggewonnen wordt in Christus Jezus onze Heer. En dat is het goede nieuws. Nu, het is een heel moeilijk stuk en ik zal u proberen erdoor te nemen, maar laten we het eerst eens lezen, meer bepaald dan Romeinen hoofdstuk 5, vers 12 tot vers 19. Daarom, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en dood door zonde, en zo de dood over alle mensen is gekomen in dat allen gezondigd hebben. En hier hebben de betere vertalingen drie puntjes staan, puntje, 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 en dan worden de haakjes geopend. En dan volgt er een tussenzin, die begint in vers 13. Dan wil ik ook verder lezen. Want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch geeft de dood regeert van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Maar de genadegave is niet zoals de overtreding, want als door de overtreding van de ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave in genade die door de ene mens, Jezus Christus, is overvloedig geweest over de velen. En de gave is niet zoals het zondigen van de ene, want het oordeel was uit één daad tot veroordeling, maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood heeft regeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen in het leven, regeren door de ene Jezus Christus. Zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zo strekt ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaar zijn gestaald, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gestaald worden. Broeders en zusters, deze passage is zeer belangrijk om goed te begrijpen, ondanks het stroeve en compacte taalgebruik. Het is bijna geschreven in steno-stijl. En voor elk woord had je wel gehoopt dat Paulus 4 of 5 woorden zou gebruiken om het wat duidelijker te maken. Ik zal mijn best doen om jullie door dit gedeelte te loodsen. Kijk, Paulus' uitgangspunt in vers 12, dat grijpt eigenlijk terug op het eerste gedeelte, op de eerste helft van dit hoofdstuk. De apostel Paulus die gaat nu de rijkdom en de volheid van de behoudenis in Jezus Christus door zijn dood en opstanding ontvouwen. Nu, de enige manier, broeders en zusters, om hier het bos door de bomen te zien en door te dringen tot de ware toedracht van Paulus zijn bewijsvoering, dat is ja, de opbouw van de passage zien te begrijpen. Kijk, Paulus die wil hier iets aantonen. En hij begint met zijn uitgangspunt bekend te maken. Die ene zo belangrijke zin. Vers 12, daarom zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en dood door zonde, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebben. Kijk, meteen gaat Paulus hier zichzelf onderbreken. Paulus, ja, die voorziet dat er een probleem is met wat hij net gezegd heeft, en hij gaat daarom dat probleem eerst van de baan helpen, zodat hij verder kan met wat hij wil aantonen. En die tussenzin vanaf vers 13, die loopt nu door tot en met vers 17. En in vers 18, dan neemt hij terug de draad op waar hij in vers 12 zichzelf onderbroken had. Kortom, vers 18 sluit naadloos aan op vers 12. En eens je dit ziet, dan heb je eigenlijk de sleutel in handen om Paulus hier te kunnen volgen. En ik ga het nu opnieuw lezen, vers 12 en 18 na elkaar. Vers 12. Daarom zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en de dood door zonde, zo is de dood over alle mensen gekomen, in dat alle gezondigd hebben. Vers 18. Zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt over alle mensen, zo strekt ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Dus, vrienden, let hier goed op. De dood is door de zonde van één mens gekomen. En alle aandacht wordt hier niet gericht op de zonde, die weliswaar de oorzaak is, maar alle aandacht die wordt hier op de gevolgen gericht. De dood regeert nu over de hele mensheid als gevolg van de zonde van die ene mens. Nogmaals, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en de dood door zonde, zo is de dood over alle mensen gekomen in dat allen gezondigd hebben. Ja, de kritieke vraag is echter, wat wordt er bedoeld met die woorden, in dat allen gezondigd hebben? Betekent dit nu dat de zonde is doorgegeven van generatie op generatie, de zogenaamde erfzonde, hè? Dat is de gekende leer onder evangelisch-protestantse christenen die zijn oorsprong kent in Augustinus? Of betekent het dat op het moment van Adams zonde, de hele mensheid, wij allen toen en daar gezondigd hebben? En het antwoord is ja. Wij zondigden toen en daar allen in Adam. Adams zonde was ook onze zonde, want het oordeel over die ene zonde is over ons allen gekomen, namelijk de dood. Zo blijkt ook uit vers 18. Zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt over alle mensen, zo strekt ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging te leven. Eén overtreding die heeft geleid tot de veroordeling die zich nu uitstrekt over alle mensen. De dood regeert over de mensheid omwille van die ene overtreding van Adam. Adam die representeert natuurlijk de hele mensheid. En als hij de dood boven het leven verkiest door God de rug toe te keren, dan zijn wij bij gevolg nu allen onder de heerschappij van de dood. Zie je, dat is het solidariteitsprincipe. Dus de reden waarom wij allen sterven in beginsel, is de zonde van Adam en niet onze eigen zonde. Nu, om dat even te verduidelijken, wil ik je ook meenemen naar een andere passage, waar Paulus opnieuw spreekt over Adam in relatie tot het evangelie, en meer bepaald daar tot de opstanding in Jezus Christus. In 1 Korinthe hoofdstuk 15 zou ik met u graag willen lezen vers 21 tot vers 26. En dan lezen we dit. Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. En let op de bewoording, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder is in eigen orde, Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna is het einde wanneer het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft, want hij moet regeren totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Zie je, broeders en zusters, zie precies dezelfde gedachte en let erop, de verbinding tussen dood, opstanding, regering, koninkrijk. Dit is het evangelie van het koninkrijk. Belangrijk om dit hier te zien. Nu, ik kan er niet verder op ingaan, maar laten we dan toch terugkeren naar Romeinen hoofdstuk 5, want ik wil nog even jullie aandacht vestigen op die tussenzin. Die tussenzin van vers 13 tot vers 17. Want misschien vraagt u zich ondertussen af, wel, waarom die uitbreiding tussen haken vanaf vers 13? En die is toch ook zeer interessant om te begrijpen wat ik vanmorgen jullie voor de aandacht wil brengen. Want in vers 13 lezen we, dat opent de tussenzin, want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ja, voor ons komt dat niet meteen over, maar het is goed te bedenken, de reden is dat Paulus zich tot de Joodse christenen wendt in Rome. En voor hen was het begrip zonde onlosmakelijk verbonden met de wetgeving op de Sinaï. Ja, er kan geen sprake zijn van zonde als er geen wet overtreden wordt. Dat is het hele punt. De Joodse traditie ziet een heel nauwe verbondenheid tussen de wetgeving en zonde. Als de wet in België zegt dat je aan de rechterzijde van de weg moet rijden, dan is aan de rechterkant eigenlijk zeer relatief tot het moment dat je in het midden van de weg een dikke witte streep trekt. En dan wordt het heel duidelijk wanneer je dit gebod van de wegcode overtreedt als je de witte lijn overschrijdt. Het is pas wanneer die witte lijn gezien wordt dat er ook duidelijk wordt wanneer je een overtreding pleegt. En dat is de gedachte hier. Er kan pas sprake zijn van zonde van een overtreding als er een wet verbroken wordt. Het is de wet die precies aangeeft wat nu zonde is. En daar draait het punt rond, want Paulus zegt in vers 14, na de zonde die Adam begaan heeft door het gebod dat God hem gegeven had om niet van de vrucht te eten te overtreden, ja, zien we, zegt Paulus, dat toch ondanks alles niemand dezelfde zonde heeft gepleegd als Adam door een gebod te overtreden. En toch, zegt hij, is de dood verder gegaan. Laten we het maar lezen, vers 14. Hij zegt, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden door de overtreden, zoals Adam, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Dus zie je, kijk, Paulus zegt, lang voor de wetgeving op de Sinaï was er al dood. De dood regeert al sinds mensenheugenis. De aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob, ze zijn allemaal gestorven, evenals alle mensen. En toch, zegt hij, had niemand van hen gezondigd als Adam, die het gegeven gebod van God om niet van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, wel heeft overtreden. De ene mens die ooit een gebod van God heeft overtreden, voor de wetgeving op de Sinaï, is Adam. En sindsdien, zegt Paulus, regeert de dood over de hele mensheid. Dus broeders en zusters, zie je, het hoofdprobleem is niet de zonde op zich. Het is niet de zonde die overgaat van generatie op generatie, wat Paulus hier in de kijker staat, maar de dood, daar gaat het over. Dat is waar dat Paulus de aandacht op vestigt. Iedereen sterft. Dat is het wereldwijde probleem van de hele mensheid doorheen de geschiedenis. We zijn allemaal geboren en het aftakelingsproces, dat begint al. We worden snel ouder en steeds zwakker. We verliezen onze vermogens, we verliezen onze mobiliteit. En de angst en de vrees die nemen steeds meer toe naarmate we ouder worden en dat we merken dat we meer en meer de controle over onszelf verliezen. En dat is een tragedie. We zijn slechts als een bloem die spoedig verwelkt. Een kortstondige voorbijgaande nevel, een ademtocht. En uiteindelijk rotten we allemaal weg in het graf. We keren terug tot stof. Ja, sorry voor de bewoording, maar dat is wel de realiteit. De heerschappij van dood en verhankelijkheid waaronder wij geboren worden, dat is een afgrijzelijk systeem. Er valt niet aan te weerstaan. En er valt niet aan te ontkomen. Toen Adam zondigde, zondigden wij eigenlijk allemaal. En verloor de hele mensheid plotsklaps de heerschappij over de aarde. Adam is de vertegenwoordiger van het hele mensengeslacht. En zijn zonde is onze zonde. En bij gevolg betekent zijn verlies, de heerschappij, betekent zijn verlies, ons verlies, en zijn dood ook onze dood. En dat is wat wij allen in Adam geërfd hebben. Niet de zonde aan zich, maar overheerst te worden door het systeem van dood en verhankelijkheid. Wij sterven allemaal, niet omwille van onze persoonlijke zonde, maar omdat Adam gezondigd heeft. En dat lijkt natuurlijk heel onrechtvaardig, en dat is het inderdaad ook, waren het niet, vrienden, dat die onrechtvaardigheid tegelijk de genade van God is. Weet je, het solidariteitsprincipe, dat werkt ook in omgekeerde zin, in Jezus Christus. En dat is de heerlijke boodschap van het evangelie. De heerlijkheid en eer die God aan de mens gegeven had om te regeren over deze schepping, is verloren in Adam, maar niet herwonnen. En Jezus Christus dood en opstanding. Jezus regeert, Jezus is Heer, dat is wat de eerste christenen elkaar toeroepen. Kijk, Jezus die bezit nu de heerlijkheid en de eer in zijn heerschappij over deze aarde. Vandaar dat het zo belangrijk is om Jezus nu te zien in de troon. De opgestane is ten hemel gevaren, verheerlijkt in de troon van de Vader. Want hij is nu in de positie en de functie wat Adam in beginsel hoorde te zijn. Belangrijk om te zien, vrienden, dat betekent dat Gods scheppingsproject opnieuw op de sporen is gezet. En dat Gods bedoelingen met deze schepping nu voleindigd en vervuld gaan worden in Christus. En dat is wat het evangelie van het Koninkrijk van God aankondigt. Het is heel belangrijk om te zien dat wanneer de Heere God de schepping heeft gecreëerd, dat alles inderdaad goed was, zeer goed, maar niet voleindigd. God had een heel duidelijk plan, een heel duidelijk doel met deze schepping. En de mens die God geplaatst had als zijn beelddrager, die had daar een heel belangrijke, centrale plaats in om te heersen over deze aarde. Maar wanneer de mens, in Genesis hoofdstuk 3, God de rug toekeert, dan is het drama dat hij uiteindelijk ook niet alleen sterft, maar tegelijkertijd ook zijn heerschappij over deze aarde verliest. En dat betekent automatisch dat Gods plan met deze schepping eigenlijk on hold wordt geplaatst. En vandaar dat God als eerste aan het werk gaat om uiteindelijk de mens terug te herstellen in die plaats die hem in de schepping heeft toebedacht. En dat is, heel kort gezegd, wat de Heer Jezus uiteindelijk volbrengt door zijn dood en opstanding. Hij wordt nu met eer en heerlijkheid bekleed in de troon van God. Hij regeert nu. En dat betekent meteen dat het nu verder kan gaan, Gods plan met deze schepping. Want de trein is als het ware terug op spoor gezet. En nu kan God verder gaan met deze schepping verder te voeren tot aan de voleinding. En dat is nu wat het evangelie zo bijzonder aankondigt. En ik wil afsluiten, vrienden, met een heel belangrijke passage die eigenlijk me heeft geholpen om die dingen zo duidelijk te zien. En dat is in Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2 wil ik twee stukjes uitlezen, vers 5 tot 10 en vers 14 en vers 15. En dan lezen we dit, Hebreeën 2, vers 5. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Ja, inderdaad. Engelen zijn niet geschapen naar Gods beeld en gelijkenis zoals de mens. En daarom zal het toekomstige aardrijk aan mensenkinderen opnieuw gegeven worden. En dan gaat hij verder in vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, en u volgt een citaat uit Psalm 8. Wat is de mens dat hij hem gedenkt? Of de mensenzoon dat hij acht op hem heeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Let op de bewoording, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Zie je, koninklijke taal. En hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt hij onder zijn voeten onderworpen, want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar zo zien we natuurlijk de wereld nu niet. Integendeel, de mens heerst niet over de schepping, maar de mens lijkt eerder overheerst te worden door deze schepping. En dat is ook wat de schrijver hier duidelijk voor onze aandacht brengt. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus. Jezus die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood. En let op de bewoording, met heerlijkheid en eer gekroond. Zie je, net diezelfde bewoording als in Psalm 8. De heerschappij die de mens over de aarde toebedacht was door God kwijtgespeeld is, is nu in de Heer Jezus Christus, de gestorven en opgestane, hersteld. Ik herneem. Maar we zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat gij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Ja. Broeders en zusters, het is niet dat de Heer Jezus enkel voor u en voor mij en voor onze zonden gestorven is. De Heer Jezus is voor meer gestorven dan enkel om mensen te redden. Hij is gestorven om zijn ganse schepping te redden. Voor alles. Nu, moest u het niet geloven, kijkt u maar verder wat er gezegd wordt. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Zie je, tot heerlijkheid leiden, opnieuw te herstellen in die plaats die God in de schepping aan de mens had toebedacht. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. De overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. En nu maak ik een sprong naar vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat gij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel. En allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij, let op de wording, slavernij onderworpen waren. Zie je, broeder en zusters, hoe kostbaar uiteindelijk het grote verlossingswerk van de Heer Jezus Christus en hoe verrijkend dit is. Als je natuurlijk begint te zien het scheppingsgeoriënteerde evangelie, dat zoveel rijker, zoveel ruimer is dan het zonde-georiënteerd evangelie. En de volgende maal, vrienden, hoop ik hierop verder in te gaan. Want in Genesis hoofdstuk 3 zien we ook hoe dit wonderlijke herstel waar we over gelezen hebben, net in Hebreeën hoofdstuk 2, dat dit al op een heel bijzondere wijze door de Heere aangekondigd is. Daar gaan we de volgende keer op ingaan, zo de Heere wel. Amen.